Dit is Ellen en Mark gaan Vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttighuis en Mark Heuten.
Hey, dag Ellen.
Hey, hallo Mark. Hoe gaat ie?
Daar zijn we weer. Ja, uitstekend.
Ja? Ja? Mooi, goed te horen.
Ja, met jou ook?
Ja, zeker. Zeker, lekker bezig. Ja, ik heb wel pret.
Je hebt wel pret.
Ik heb dagelijks wel pret.
Naar aanleiding van de vorige podcast ook, of niet?
Ja, ja, dat is het zeker, ja. Want het was echt een leuke podcast met Pascal.
En is bij jou daardoor de pret toegenomen, of niet?
Nou ja, de pret was er eigenlijk al, dus dat is eigenlijk heel positief. Het bewustzijn is wel weer aangezet. En dat vind ik altijd heel erg mooi.
Ja. Sorry? Het is nu prettiger, zeg maar.
Prettiger, ja. Nou, ja. Bewustzijn, dat is altijd wel een mooi en ongrijpbaar ding. Maar dat is wel weer aangezet.
En wat is dan het deel van het bewustzijn wat toegenomen is?
Nou, omdat het gewoon zulke gave voorbeelden waren van hoe werkt dat nou echt in de praktijk, hè, op de werkvloer. Want we hebben het vaak over hoe organisaties aan de slag kunnen met bepaalde dingen. En voor mijn gevoel geven we daar ook echt wel concrete voorbeelden van. Maar het is gewoon tof als een opdrachtgever eigenlijk zelf, een bedrijf zelf kan uitleggen wat heb je nou precies gedaan. En dat bruggetje, dat maakt dan het bruggetje heel helder of zo, heel verbindend. Dus ik kon heel goed kijken van, hey, dit is nou hoe dat op de werkvloer er echt aan toe gaat. Als je dus goede ideeën bedenkt en goede dingen bedenkt, dan is dit een uitwerking daarvan. En dat, dat is wel een eye-opener.
En die neem je dan weer dagelijks mee naar al jouw cliëntele.
Zeker, zeker. Ja, ja.
Zeker, zeker en vast. Goed. Nieuwe aflevering. Aflevering 22. Ik ga niks meer vertellen over Bak. Ik heb daar feedback op gekregen.
Dat is helemaal geen leuk getal, toch? 22. Helemaal geen mijlpaal.
Nee, maar überhaupt dat ik daar niet te veel over moest hebben in een vitaliteits... Okay. Podcast. Goed, dus ik zal bij deze beloven dat ik het niet ga hebben over gebak. En specifiek niet over appelgebak.
Nee.
Met slagroom. Daar ga ik het niet over hebben.
Nee. Hebben dat maar gewoon gezegd.
Dat dat maar weer duidelijk is.
Ja.
Hè? Voor iedereen. Goed. Let's go. Maar zullen we beginnen met de actualiteit van vandaag?
Nou, laten we eens doen. Ja, ik ben benieuwd.
Het Vitaaljournaal met Ellen Luttighuis.
Ja, want wat is het topic op dit moment, Ellen?
Ja, het topic op dit moment, dat is... Ja, je ziet het eigenlijk ook op tv heel veel terug. Hè? Dus het is niet alleen in het bedrijfsleven... eigenlijk speelt het veel in het bedrijfsleven, maar eigenlijk speelt het overal. Dat is toch het grensoverschrijdend gedrag. En wij komen er in deze podcast ook echt niet onderuit. En zeker nu niet. Omdat we ook de laatste tijd toch vaak ook in metingen en ook in PMO's... waarvan we de rapportages terugzien... toch ook echt wel aandacht is voor dit topic. En dat medewerkers, en dat is in principe fijn, hè, positief... ze durven het steeds vaker aan te geven.
Dat het ligt op de tafel nu.
Ja, het ligt op tafel. Het komt uit PMO's, uit vitale scans, andere metingen. Komt er ook gewoon naar voren dat medewerkers zich... ofwel intern, ofwel extern, wel eens onveilig voelen... Op het werk. Ja. En dat heeft toch echt wel voor een groot deel, durf ik wel te zeggen, met grensoverschrijdend gedrag te maken, in welke vorm dan ook. Dus dat vond ik voor het Vitaaljournaal wel een goede om mee te starten.
Ja, en de relatie met vitaliteit is denk ik mega duidelijk, hè? Want we gaan het niet meer hebben over werkplezier als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
Nee.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond en vind dit af en toe een hele moeilijke discussie.
Ja.
Dit is niet wat ik ervan vind hoor, maar je hebt soms een hype, hè? Dat hebben we vaker meegemaakt in de media en dan is in één keer iets heel groot.
Ja.
En dat roept dan toch allerlei vragen op van wat is dan grensoverschrijdend en wanneer, wie bepaalt dat en... Nou ja, goed, dan hoef je SBS meer 6 maar aan te zetten... en dan krijg je een heel ander geluid te horen over...
Ja.
Laten we zeggen, de meningen zijn verdeeld. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat is genoeg? Ik ga het rapport eens lezen van die Van Rijn.
Oké.
Okay. Die het onderzoek heeft gedaan bij NPO naar grensoverschrijdend gedrag. En dat is in de media behandeld, maar nooit als zijnde het rapport. Er is altijd wel gesproken naar aanleiding van het rapport... en toen zijn er heel veel meningen geweest in talkshows met name...
Ja, ja.
Paar uitzendingen dagen later. Hè? Maar gemiddeld genomen was het meer van wat vindt u ervan dan wat stond er nou eigenlijk in?
Precies.
Dus ik heb het eens gelezen en dat vond ik dan toch wel eye-opener weer, opmerkelijk ook. Weet je hoe het rapport trouwens heet?
Nou, ik ben benieuwd. Ik ken het niet. Tenminste, ik heb het niet inhoudelijk gelezen.
Niets gehoord en niets gedaan. Nou, dat is wel een bijzondere titel, hè? Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan ook. Maar ik denk, ga toch eens even kijken, wat is nou de conclusie? Hè? Ja. Wat zijn de conclusies, wat zijn de aanbevelingen? En dan begint het eigenlijk al met de zin, de aanpak van grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep start met het aanpakken van de kwaliteit van het leiderschap. Dit maakt het meeste verschil, blijkt uit diverse onderzoeken.
Oeh, daar ga je op aan.
En dan en dan de volgende passage. De kwaliteit van het leiderschapsgedrag en de manier van aansturing zijn de grootste risico's op grensoverschrijdend gedrag en het voortduren daarvan. Hmm. Dat zijn nogal uitspraken. Hè?
Dat zijn nogal conclusies. Mag ik de vraag tussendoor dan even stellen of je het daarmee eens bent, Mark?
Daar ben ik het zeker mee eens.
Oké. Okay.
Ja, ik denk niet dat
het verwacht.
Nee, waarom niet?
Nou, omdat ik had gedacht dat jij. We hebben het vaak over leiderschap gehad en dat je toch daar wel een andere kijk op hebt dan. Het belang van leiderschap is zie jij zeker ook, hè? Maar je hebt ook wel vaak inderdaad een kanttekening van hey, maar het ligt ook bij medewerkers zelf vooral heel erg. En het wordt altijd maar verwacht van die leidinggevende. Maar er is ook een kant van de medewerkers als zelfregie en autonomie. Ja. Dus ik had dit niet helemaal verwacht.
Nee? Nou, dan heb je toch nog eens een keer verrast. Nou ja, ja. Ik kan het natuurlijk wel toelichten. Want wat blijkt nou verder uit het rapport? Er zijn heel veel meldingen gedaan, ook door medewerkers wel. Alleen daar is heel diffuus mee omgegaan, zullen we zeggen. Hè? Dus het rapportcijfer wat men daarvoor geeft.
Ja.
Hè, voor hoe die met die meldingen omgegaan is nogal diffuus. Maar ook in het rapport blijkt, je moet gewoon als team ook gewoon kunnen melden. Maar het moment, en dan kom je op waarom ik het hier wel vind dat het leiderschap hier verantwoordelijk voor is.
Ja.
Ik vind dat leiderschap per definitie wel verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving.
Ja,
en dat is hier het cruciale punt natuurlijk. Hè? Want dan spreek je uit of niet.
Ja.
En vandaar dat ik voor dit punt wel denk, ja, daar is leiderschap niet in alle gevallen 100%, maar wel grotendeels voor verantwoordelijk. Ja,
wel voor hoe veilig voelt een medewerker zich ook. Hè? Dus dat is inderdaad ook wel een stuk. Heb je ook nog, dat is misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar je hebt natuurlijk ook. We hebben ook onderzoeken gelezen, PMO's gelezen, waarvan er werd gezegd, daar heb je eigenlijk twee kanten. Hè? Dus mensen ervaren interne grensoverschrijdend gedrag. Maar soms heb je ook, hè, werk je bij een zwembad bijvoorbeeld, of in een bus of waar dan ook, dan heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag vanuit externe factoren. Dus hè, van klanten. Of dus dat zijn ook manieren van grensoverschrijdend gedrag. En dat komt dan van extern. Mm-hmm. Dat is, hè, de vraag is wat de leidinggevende daar dan aan kan doen.
Nou ja, dat is een moeilijke vraag om 1, 2, 3 te beantwoorden. Maar dat ligt denk ik toch ook aan de situatie. Ik denk dat je wel primair ervoor moet zorgen dat je medewerkers beschermt tegen ook extern gedrag. Hè? Dus extern grensoverschrijdend gedrag.
Ja. Ja,
als ik dan toch eentje mag noemen die ik dan echt heel erg gek vind in dit verhaal. Hè? Dat is niet zozeer in het grensoverschrijdend gedrag, maar wel in het beschermen. Hè? Nu je het daar zo over hebt. Wat ik echt heel gek vind, zijn die zelfscankassa's bij de diverse supermarkten.
Ja.
Hè? Daar wordt de laatste tijd, er verschijnen allerlei berichten over dat er veel gestolen wordt, et cetera. En die controles lijken toe te nemen. En mensen die niet van gediend zijn, dan wel te kwade trouw of dan wel gewoon zwaar geïrriteerd, die gaan volledig los op de medewerker van de supermarkt. En dat zijn bijna altijd jongens of meisjes van 18 of 19 die dat over zich heen krijgen.
Ja.
En daar worden ze ook gewoon op ingeroosterd. Ik vind dat daadwerkelijk, als je het hebt over als leidinggevende moet je, of als bedrijf moet je mensen beschermen tegen.
Ja. Ja.
Dan zou ik zelf heel erg gaan nadenken over zelfscankassa's.
Ja.
Maar dat is echt even een heel persoonlijke mening. En B, als je dan toch vindt dat je mensen in de vuurlinie moet plaatsen, zou ik niet jongens en meisjes van 18, 19, die nog niet de veerkracht hebben om hier op een goede manier mee om te gaan, gemiddeld.
Nee, heel terecht punt, Mark. Want op het moment dat je praat over duurzame inzetbaarheid en wat dat allemaal behelst, hè, en als je als organisatie een duurzaam inzetbaarheidsbeleid hebt, dan ben ik echt wel van mening dat het onderdeel werkgeluk daarin een belangrijke is. En van dat werkgeluk speelt gewoon ook heel belangrijk dat je een veilige werkcultuur hebt. En eigenlijk een veilige werk- en leercultuur, maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar die veilige werkcultuur is echt een belangrijke, speelt echt een rol in dat werkgeluk. En we hebben de afgelopen, ik denk vanaf het moment dat wij eens begonnen zijn met deze podcast, is het woord werkgeluk echt wel steeds vaker teruggekomen. En ik lees hem eigenlijk nog steeds dagelijks. He, dat je ook dat mensen, partijen vanuit goed werkgeverschap, daar focussen zich heel erg op. En dan zetten ze echt heel erg in op dat werkgeluk van de medewerker. Om medewerkers te binden en te boeien. Mm-hmm. En om aan te trekken. Want die HR-vraagstukken, die zijn eigenlijk, de gemeenschappelijke deler is eigenlijk de vraag van hoe trekken we nou goed personeel aan? Ja, en als jij een veilige werkcultuur hebt en dus niet meer dit soort voorbeelden, dat echt schrijnend inderdaad, wat je zegt in de supermarkt. Ik zou niet weten hoe ik daar als 16, 17, 18-jarige meid mee om was gegaan. Dus ja, goed punt.
Ja, dan moet je behoorlijk wat ruggengraat hebben. En, maar goed, daar maak je van toch even een interessante kanttekening.
Ja.
Ik weet niet of de supermarkten, ik vermoed van niet overigens, nou bezig zijn met de duurzame inzetbaarheid van een school, van hun scholieren. Want een jaar of 18, 19, dan worden ze toch al te duur.
Ja.
Dus dat is een heel ander model wat erachter zit. Denk ik niet dat het gaat om duurzame inzetbaarheid persoonlijk.
Hè? Nee, maar dat is wel gek. Dat is toch wel gek, hè? Want gek, hè? Waarschijnlijk op het moment dat je tegen een manager of een HR-manager zegt van joh, hè, je mensen zijn je kapitaal, dan is eigenlijk sterk iemand die daar heel veel tegen in kan brengen.
Ja.
En toch wordt er dan blijkbaar ook nog eens, het is een beetje een hard woord, maar gediscrimineerd op de werkvloer. Want de ene medewerker is blijkbaar belangrijker dan de ander. Dat vind ik dan wel bijzonder.
Dat is wel interessant. Gediscrimineerd omdat ze een andere taak krijgen, bedoel je dat dan?
Nou, je geeft aan op het moment dat ze zo jong zijn, hè, dat ze als ze ouder worden, dan krijgen ze wat meer loon. En dan is het misschien belangrijker dat ze wel bepaalde skills hebben. Hè. Maar op het moment dat ze zo jong zijn, dan laten ze eigenlijk een beetje zwemmen. Dat zo gevoelsmatig, hè, bij mij komt dat nu zo over.
Maar zie jij dat anders in Apeldoorn bij de supermarkt of zie jij wat ik ook zie?
Nou, ik zie in de supermarkt in Apeldoorn wel met enige regelmaat, laat ik het zo zeggen, ook die doelgroep wel bij de zelfscankassa's controleren. En ik betrap mezelf er wel op. Ik blijf wel echt wel netjes, maar ik uit wel eens een lichte frustratie. En ik meld er eigenlijk altijd heel bewust bij, want het is niet persoonlijk. Hè, maar
ik ga het toch even zeggen.
Ik ga toch even iets van zeggen, dat ik gewoon ik heel zeg, vaak gecontroleerd word. En ik heb een impactmethode en die gaat dan helemaal overhoop.
Ja, maar het kan ook een reden zijn dat jij heel vaak gecontroleerd wordt, Ellen.
Ja?
Maar dat is misschien...
Ik ben nog nooit,
Dat is natuurlijk super flauw. Maar aan de andere kant, dat is dan toch... Kijk, ik vind het grappig als je dan zegt, het is niet persoonlijk.
Ja, maar dat doe ik wel bewust.
Ja, schrijf dan een brief naar de bedrijfsleider of loop daar naartoe als het niet persoonlijk is. Maar, goed, weet je, los daarvan, we dwalen helemaal af van het onderwerp. Maar die commissie van Rijn, hè, die heeft dus ook een aantal aanbevelingen gedaan. Die zitten echt wel sterk op leiderschap.
Ja.
En daarnaast zijn er een aantal andere interviews verschenen, onder andere met Suzanne Kunstler van BNNVARA en nog anderen. Daar werd nog ook iets anders interessants naar voren gebracht. Namelijk, daarin werd gezegd, we zien wel dat die leidinggevende skills bij heel veel leidinggevenden niet altijd heel goed ontwikkeld zijn. En dat komt, en dit is misschien wel een parallel met andere bedrijven, check het zelf zou ik zeggen, dat heel vaak de beste redacteur, zeg maar, ook de uitvoerder werd en uiteindelijk ook de leidinggevende, et cetera, de beste in het vakgebied.
Ja.
Als je de beste in een vakgebied bent, de beste directeur, de beste supermarktmedewerker, de beste vitaliteitscoach, noem maar eens wat.
Ja.
Dat betekent niet dat je automatisch ook de beste leidinggevende bent. En daar zit dus dat, en dit gebeurt natuurlijk bij heel veel bedrijven, dat mensen doorstromen vanuit een bepaald soort deskundigheid.
Ja.
En niet automatisch opgeleid zijn of ontwikkeld zijn op leidinggevende capaciteiten. Of daar gewoon geen opleiding hebben aangeboden gekregen. Dat kan, hè?
Ja.
Nee, en dus is, dus is de aanbeveling ook van die club, van die commissie, ontwikkel leiderschapscompetenties, vertoon voorbeeldgedrag en sta je vooral niet blind op de gemiddelde werknemerstevredenheid.
Ja. Ja.
Want dat gemiddelde, dat zit de boel vreselijk in te kleuren, terwijl daaronder de meeste drama's kunnen plaatsvinden.
Ja. Ja, nou is dat laatste wel dus inderdaad wat wij zien, is dat het wel steeds meer op tafel komt. Hè? Dus ik hoop dat ook mensen zich zo vrij voelen om dat in de medewerkerstevredenheidsonderzoek ook echt aan te gaan geven. Wij zien dat wel meer terug, maar dat wat je daarvoor zei over dat een leidinggevende dan doorstroomt en daar niet op getraind wordt. Ja, dat zien wij ook in onze vitaal leiderschapstrainingen echt wel terug. Dan hebben we vaak voorgesprekken ook met de HR om te kijken van hoe hangt de vlag er nu bij? Wat zijn de leidinggevende type personen? Hoe staan ze erin? Dus daar is redelijk wat afstemming voorafgaand natuurlijk. En dan horen we dit echt regelmatig terug.
Leidinggeven dus is namelijk gewoon een vak.
Ze zijn doorgegroeid.
Ja, dat hoor je heel veel. En ik vind het een hele goede ontwikkeling, hè, dat mensen binnen bedrijven kunnen doorgroeien.
Ja.
Alleen dan is het wel zinvol om dat vak van leidinggevende ook nog even te gaan leren. Of ja. misschien nog wat erbij te gaan bijspijkeren.
Ja.
Wat ik verder zelf opmerkelijk vond in dit rapport is ook wel even eentje. Heel veel, het is best wel heel instrumenteel. Dat zag je toen ook bij die Voice of Holland rol.
Ja.
Rel,
ja.
Hè, dat ook John de Mol zei, ja, we hebben toch gewoon een vertrouwenspersoon. Dan kunnen mensen zich melden. Hè?
Ja.
En dat geldt ook voor de NPO. Slechts 8% van de mensen, van de respondenten in het onderzoek, hadden zich ooit gemeld bij de vertrouwenspersoon.
Ja. Ja.
Dat zegt ook wel wat, hè? Dus
ja, enorm.
Alleen even een rolletje inkleden van, nou, daar even zo'n checklistje. Hebben we dit, hebben we dat, hebben we zus, hebben we zo. Dat werkt dus niet.
Nee, nee. Nee, want je praat echt over die veilige werkcultuur. Mensen moeten zich echt veilig genoeg voelen. En dat is niet iets wat je van de een op de andere dag creëert. We hebben het al vaker over cultuur gehad, hè. Ook vorige keer nog heel leuk terugkomen in van niks naar pret. Cultuurverandering, gedragsverandering, dat kost gewoon echt heel veel tijd. En op het moment dat je niet die betrokkenheid weet te creëren bij je medewerkers, hun niet bewust weet te maken van de koers waar je naartoe gaat en hoe je in bepaalde dingen staat, niet op een integrale manier de zaken aanpakt, ja, dan wordt dat echt een hele grote uitdaging. En dan zie je dus dat heel weinig mensen dat echt zich echt laten gelden, omdat het toch, hè, dan, ik zeg altijd, dan is er geen veilige werkcultuur, maar meer een angstcultuur.
Mm-hmm. Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. Alleen de kernvraag is natuurlijk, hoe creëer je een veilige omgeving?
Ja.
Helemaal als de persoon in kwestie de leidinggevende is die zelf dit gedrag vertoont.
Ja.
Dan ben je wel redelijk kansloos. Dan moet dan toch, en dat wordt ook in het rapport genoemd, dan gaat het toch om de mensen eromheen, de andere leidinggevende, medewerkers, raad van toezicht, noem het allemaal op, hè, die daar omheen hangen, die dan op een gegeven moment signaleren, hier gaat echt iets niet goed. Hè. Vandaar ook, niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Hè? Dat geldt vooral ook over het geheel.
Ja, van, nou, en er zijn natuurlijk tal van activiteiten die je dan zou kunnen doen, hè, als organisatie. Maar ik denk dat leiderschap daar wel echt één van is. Omdat je dat stuk, dat heeft echt het voorbeeldgedrag. Het klinkt altijd heel cliché, maar als wij in leiderschapstraining een voorbeeldgedrag benoemen en we zijn aan dat onderwerp eigenlijk toegekomen, dan hoor je eigenlijk in het begin altijd heel veel reacties van dat weten we wel hoe belangrijk het is. Maar dan gaan we daar wat dieper op in en dan merk je ook echt wel dat het bewustzijn ook aangaat en dan kan je echt wel stappen zetten. En dat daaromheen nog heel veel dingen zijn die van de medewerkers zelf komen, ja, tuurlijk, dat is ook absoluut nodig. Het onderdeel leiderschap is wel een belangrijker.
Ja, nogal. Ja. En wat ook nog wel een belangrijke is, dat wordt ook gezegd in dat rapport, en dat is voor mij betreft ook even ter afsluiting, hè, versterkt de PNO-functie. Dat geldt dan voor de NPO. Hè.
Ja.
Ik vind eigenlijk dit rapport, zoals ik heb het nu gelezen, en het is best, het is niet taaie kost, maar het is best veel. Je kunt er op een goede manier ook doorheen scannen.
Ja.
Ik vind het eigenlijk verplichte kost voor elke PNO-afdeling. Omdat je dan toch nog bij jezelf zou kunnen kijken, oké, zo mis kan het dus gaan. Dit zijn allemaal signalen. Die daar allemaal zijn gemist. Hoe zit het eigenlijk bij ons? En niet dat ik nou iedereen denk van grensoverschrijdend gedrag verdenk. Ja. Maar het is misschien wel zo handig van, hoe zit het eigenlijk bij ons? Hebben wij mensen op die manier opgeleid? Hoe hebben we die vertrouwenspersonen gepositioneerd? Al dat soort vragen die eigenlijk uit het rapport opborrelen.
Ja. Ja,
hoe zit het binnen mijn eigen club?
Ja.
En ook, en dat was voor mij dus waarom ik altijd wat sceptisch was en nu een stuk minder sceptisch.
Mm-hmm.
Het rapport geeft ook wel een hele goede voorbeelden wat nou eigenlijk grensoverschrijdend gedrag is. Dat is dus niet zo heel, heel subjectief zoals in de media elke keer wordt besproken.
Aha, ja.
En daar blijft een grens, grijs gebied. Hè? Dat wordt ook keurig aangegeven. Het is allemaal niet in het wetboek beschreven. Het zou niet moeten, denk ik. Hè? Bijvoorbeeld, hè, dat gaat bijvoorbeeld over pestgedrag. Nou, dan zou je denken, pest is zo dat boelie, wat je dan doet. Hè, en elke keer iemand uitlachen en dat soort dingen. Maar je wordt bijvoorbeeld ook gezegd, ja, mensen kunnen ook worden gepest doordat hun werk gefrustreerd worden doordat ze bijvoorbeeld zinloze taken of het onmogelijke opdracht krijgen, of omdat ze onthouden worden van belangrijke informatie.
Ja.
Dat is natuurlijk heel passief pesten, zullen we maar zeggen.
Ja, het is natuurlijk
maar het
heel breed.
Hetzelfde effect.
Ja, ja, maar eigenlijk is het heel breed, hè? Zo kan je hem zien. Want ik heb ook nog even waar we dan ook wat we ook zien eigenlijk in de praktijk is dat je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. Dus op het moment dat we merken van hey, er is een nou, niet helemaal, die cultuur is nog niet veilig genoeg. Ja, hoe ga je dat dan doen? Ja, dan kom je toch echt wel voor organisaties uit op maatwerkprogramma's. En dat is de ene keer zijn dat agressie- en weerbaarheidstrainingen. En dan vooral van vaak van mensen buitenaf. Maar je moet ook aan de slag met het versterken van sociale vaardigheden van je medewerkers. Je kunt dat ook bijvoorbeeld doen met hele laagdrempelige technieken, met gesprekskaarten. De gesprekskaartentechniek. En eentje die ik vond ik wel een hele leuke. Die heette dan gesprekskaarten goed voor elkaar. Op die manier, een aantal voorbeelden van hoe kan je daar dan als organisatie mee aan de slag. En realiseer je dan wel dat het echt wel maatwerk is?
Ja, dat is zeker. En daarnaast blijft het gewoon heel weerbarstig, omdat je ziet gewoon dat op het moment dat er een leidinggevend kader is die dit toestaat of er zelf aan meedoet of misschien zelf wel veroorzaakt. Hè,
ja.
Of mensen met bepaalde macht, hè, zoals bij NPO de presentatoren werden gezien, hè, die dan toch heel belangrijk waren. En nog eens in combinatie met allerlei kortdurende contracten, hè, waardoor niemand zijn positie echt lekker zee. Dan kan dat dus zo allemaal ontstaan.
Ja.
Dus ja, mijn tip van de week is eigenlijk, is het de tip van de week? Dit is de tip van de week.
Kom maar op.
Lees het rapport.
Ja.
Want het is veel minder, zeg maar, emotioneel en veel minder abstract en veel minder subjectief als je vooraf zou misschien denken en als je alle uitzendingen hebt gevolgd in de media zelf.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat zou ook een tip eigenlijk zijn voor de media. Lees eerst dat rapport voordat je er op die manier over gaat spreken.
Dat hebben ze denk ik wel gedaan. Ik denk alleen dat de manier waarop wij er nu over spreken, dat zal geen kijkcijfers trekken.
Nee. Gaat echt niet op inhoud.
Nee, bovendien is het ook niet heel erg leuk als we daar een soort van instemming in gaan vinden. Dat scoort niet op tv.
Dat is ook zo. Maar het scoort wel, Mark, op duurzaam inzetbaarheid.
Dat is zeker, dus, ja.
En daar hangt eigenlijk dan nog iets aan. Hè? Want we hebben het dan nu gehad over, hè, vanuit het Vitaaljournaal, over grensoverschrijdend gedrag, hè, over die veilige werkcultuur. Maar er hangt eigenlijk nog iets aan eigenlijk. En dat eigenlijk in één volksmond, om het zo te zeggen, veilige werk- en leercultuur. En dat leren en ontwikkelen vind ik ook echt wel een hele interessante. En merken we ook in de praktijk steeds meer dat organisaties daarmee bezig willen. En dat is echt een hele goede ontwikkeling. Want we hebben het vaker gehad over werkgeluk en leren en ontwikkelen. Als mensen de ruimte voelen om dat te kunnen doen binnen een organisatie. Ja, dat is echt ook belangrijk voor een stukje werkgeluk. Dus wij zouden echt wel organisaties ook willen stimuleren om leren en ontwikkelen, om dat echt ook op te nemen in je duurzame inzetbaarheidsbeleid. En daar wilde ik eigenlijk ook nog wel even met jou over verder praten.
Ik zou zeggen, ga in je gang.
Ja, nou ja, ik was al begonnen. Dus ik dacht, ja. dat is wel, wat ik heel interessant vind daaraan, is op het moment dat je
wat
dus...
wat vind je er nou heel interessant aan?
Wat het leuke is dat je dat op verschillende manieren kan doen. Want volgens mij hebben we vorige week, volgens mij zat de pretmethode zat heel erg op talent, hè, van mensen. Dus je kunt dat doen op talent van mensen, je kunt het doen op skills, je kunt het natuurlijk op allerlei manieren doen. En dat is weer zo mooi om dan te kijken naar wat is nou je cultuur, hè, van je organisatie en wat past daar dan bij. Maar dat het echt een integraal onderdeel moet zijn, dat is wel waar ik echt in geloof en waar ik echt wel van overtuigd ben. En ja, waarom? Hè, het begint vaak met waarom mensen het dan en waarom je dat als organisatie ook echt moet doen. En dat ligt eigenlijk een beetje tweeledig. En dat zal voor een HR-manager misschien een beetje dubbel aanvoelen. Want je vergroot de kans voor je medewerker en voor je organisatie. Maar die kans voor de medewerker, die is natuurlijk wel twee kanten op. He, dus dat kan de kant op gaan binnen je organisatie, maar dat kan natuurlijk ook de kant op gaan buiten je organisatie. Dus het besef dat ook heel waardevol is om mensen langer te laten doorwerken, ja, dat is wel dat is een mooie uitdaging, denk ik, voor partijen ook wel zoals wij, maar ook voor organisaties zelf.
Ja, maar oké, maar wat zeg je nou eigenlijk? Ja, nu ga ik me toch even verplaatsen in die kleine onderneming. Je hebt een paar mensen in dienst. Zit niet de karrevrachten vol met geld op de bank. Maar vindt het wel belangrijk mensen te laten leren en te ontwikkelen.
Ja.
En vervolgens, hè, zeker in bepaalde vakgebieden, hè, daar heb je al die certificaten en al die dingen meer, waardoor je arbeidsmarktwaarde zomaar kan toenemen. En vervolgens zegt zo iemand, bedankt en toedeledokie.
Ja.
Dan kan ik als ondernemer, zou ik wel kunnen denken van, ja, dat is waar, eenmaal, hè?
Ja.
En wat zeg jij dan?
Nou, dan zeg ik dat het mes aan twee kanten snijdt. Want,
oh ja?
Zeker weten. Want kijk, dan is het weliswaar niet voor die medewerker. Maar op het moment dat jij weet te creëren vanuit, daar komt hij weer, we hebben hem vaker gebruikt, goed werkgeverschap. Dan weet jij mensen te binden en te boeien door dit soort voorwaarden. En het is zelfs zo, dat daar lees je ook steeds meer over, dat de huidige generatie, als die aan het werk gaat, en je zou het misschien niet zeggen, maar geld is minder belangrijk. He, dus er zijn andere factoren die belangrijker worden. En dat is bijvoorbeeld die zelfontplooiing en de groei die mogelijk is op persoonlijke ontwikkeling. En ook wel binnen een bedrijf. Dus je ziet ook echt wel groei binnen een bedrijf. Maar als dat een keer niet is, dan heb je die medewerker wel de kans gegeven om persoonlijk door te ontwikkelen. Waardoor die medewerker als persoon, weliswaar niet binnen jouw organisatie, maar wel in de rest van zijn leven, ook weer meer kans heeft om langer door te kunnen werken. Dus je behoudt uiteindelijk de mensen die het talent hebben om binnen jouw organisatie door te groeien. En anderzijds, ja, is het ook een soort van maatschappelijke relevantie die je daarin ziet. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat zijn wel factoren die daarin ook een belangrijke rol spelen.
Mm-hmm. Maar dan heel even toch nog, zeg maar, naar het begin van jouw pleidooi. Hè? Ja. Dit mag je toch wel een pleidooi noemen. Ja, geeft niet. Leren en ontwikkeling, zei jij, draagt bij aan het werkgeluk.
Ja.
Por qué?
Nou, waarom? Ja, waarom draagt dat bij? Kijk, wij mensen, de meeste, ik zal niet helemaal generaliseren. Nee, maar meeste, als je kijkt naar de werking ook van ons brein, dan doet leren iets met je brein. Leren doet iets met de waardering die je naar jezelf voelt. De zelfwaardering, de zelfliefde. Leren, als je dat binnen een organisatie die kans krijgt, dan is dat ook gewoon een uiting en een vorm van waardering. Je krijgt de kans, je kan zelf die zelfregie pakken om je verder te ontwikkelen. En dat doet iets met je gevoel van geluk. Dus op het moment dat jij die kans krijgt, zet maar eens twee vrienden in een andere organisatie die daarover veel met elkaar in gesprek zijn. En de een die komt steeds iedere maand als ze bij wijze van spreken een hapje gaan eten. Dan vertellen ze over het werk. Hè? En dan hoort vriend A dat vriend B continu een opleiding, nieuwe opleiding mag. En zichzelf continu aan het ontwikkelen is. En die ander kan dat niet vertellen. Ja, wat nou als jij die ander bent, Mark? Wat zou dat dan, wat voor gevoel zou dat bij jou opwekken?
Nou, ik denk in principe het gevoel van dat wil ik ook.
Ja, exact.
Ja, maar er zit wel een kleine kanttekening bij.
Nou, vertel.
Nou ja, kijk, wat jij beschrijft, dat ben ik met je eens. Hè. Als je jezelf kunt verrijken met iets, hè, ja. dan geeft dat een goed gevoel. Dan maak je weer extra dopamine aan. En dat voedt je in allerlei goede opzichten.
Ja.
Maar als ik iets moet leren, om verplichte e-learnings, ja. Hè, om het maar eens even te noemen, ja. Hè, want en verplichte dit en verplichte dat, dan weet ik niet, als ik aan die andere kant van de tafel nou zo blij was en denk, dan zou ik misschien zeggen, blij dat ik dat niet hoef te doen.
Nee, maar en die kant ben ik helemaal met je eens.
Ja, maar zeker. Dat wordt dus vaak wel over één kam geschoren.
Nee, hè, heel dus duidelijk. Heel goed dat je dat ook aanstipt, want een leercultuur is geen verplichting. Weet je, een leercultuur is het mooie is, en dat daar zullen, denk misschien ook wel een aantal werkgevers het niet direct mee eens zijn. Het mooie is dat ik ervan overtuigd ben dat als je een leercultuur gaat integreren in je organisatie, dat je er dan voor moet zorgen dat je lage voorwaarden hebt. Hè, dus je haalt dat verplichte karakter eraf van, hey, je moet dit en dit halen of bepaalde punten halen of weet ik veel.
Soms is dat gewoon zo, hè? Van certificering, deskundigheid, dat kan. Hè? Dus dan is het gewoon wat het is.
Zeker, maar
ja, dat hoort erbij.
In de basis, als fundament, zou een leercultuur wat mij betreft moeten zijn dat je hem wel integraal meeneemt. Hè? Dus dat hij echt in de cultuur van de organisatie naar voren komt. Mensen weten dat dit een onderdeel is van de secundaire arbeidsvoorwaarden of van het bedrijf, dat het bedrijf dit belangrijk vindt. Maar ga geen voorwaarden stellen te veel aan wanneer je het moet doen, wat je precies moet doen. Laat een medewerker ook maar gewoon eens een keer een opleiding starten of een training of een cursus buiten de huidige talent of functie. Dus dat is wel wat ik ook veel teruglees en ook zie binnen organisaties, dat het vooral ook heel goed doet.
Ja, dus het gaat eigenlijk ten principale. Dus nog even los van, zeg maar, de must-haves. Hè? Ja. Ik bedoel, in heel veel sectoren zijn er Nederland is natuurlijk een land van allerlei certificeringen. Hebben we onszelf helemaal volgebouwd. Voor dat soort dingetjes.
Ja, want het is wel lekker belangrijk.
Ja, dat is lekker belangrijk. Ik bedoel, ik bulk in de certificeringen van alles en nog wat, waarvan je af en toe echt wel kunt nadenken. Oh, oké, maar goed, dat hoort. Weet je, dat is de maatschappij waar we in zitten. En dat is ook onderdeel van je functie. En als je dat hebt, mag je de functie uitoefenen. Dus daar hebben we het niet over.
Ben je er trots op ook?
Ja, nou ja, of wel die certificeringen.
Nou, dat je dat hebt gedaan. Weet je, niet eens de certificering zelf, maar puur dat het gelukt is. Als iets gelukt is, komt dat stofje toch ook vrij, dopamine?
Ja, nou, weet je, dan neem ik je wel eens een keer mee in de wonderwereld van de e-learningen die ik heb afgerond. Okay. Dus
die houdt er nog van je te goed.
Dat weet ik niet.
Ga door met je punt.
Ja, precies. Nou, mijn punt is daarvan zou je zeggen, dat zijn hygiënefactoren. Dat hoort bij die functie. En om die functie te kunnen uitoefenen, moet je aan de deskundigheidsvereisten voldoen.
Ja.
Heel veel beroepsgroepen hebben dit gewoon. Punt.
Ja. Ja.
Maar wat jij eigenlijk zegt is, dus bovenop wat men wil leren, daar gaat het dus om. Hè? Daar heb jij het over. Dus dit gaat om de motivatie bij iemand die ik wil iets leren en ik wil iets ontwikkelen.
Ja, klopt. En ook
en
het gevoel.
Dat voedt Precies dat gevoel. Ja, hoe noem je dat? Een laagdrempelige leercultuur?
Nou, ik zou zeggen een leercultuur met lage voorwaarden.
Oh ja, lage voorwaarden. Ja, dat is een mooie.
Ja, ja, dus dat is dus, echt wel. En de uitdaging voor ons bijvoorbeeld is gewoon vooral dat we organisaties ervan overtuigen dat dat echt wel wat meer prioriteit mag krijgen. Omdat het dus echt wel, ik geloof er echt heilig in, dat dat een onderdeel kan zijn van je duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Sterker nog, ik vind het een onderdeel van je duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Dat het leren en ontwikkelen binnen de organisatie goed ingericht is. En ingericht is op de cultuur en op en natuurlijk grootdeels op de behoeften van je medewerkers.
Ja, en dat betekent dus, ook om de koe bij de horens te vatten, dat duurzaam inzetbaarheid is iets, zo werkt het menselijk brein, dat is iets voor de lange termijn.
Ja.
En de uitgave voor opleiding is vandaag.
Zeker, ja.
En daar hebben we dan als bedrijf af en toe, sommige bedrijven, en ik denk af en toe gewoon terecht, best wel even wat moeite mee. Want die duurzame inzetbaarheid is natuurlijk voor de langere termijn.
Ja.
En ik denk dat het ook goed is. Regeren is gewoon vooruitzien. En je wilt ook een lange termijn bestendigheid en al die dingen. Maar toch zit daar wel een soort van pijn van vandaag. Heeft een rendement op de toekomst.
Ja, en het puntje op de i is ook nog dat het gewoon lastig meetbaar is. Dus dan kan je zeggen.
Nou ja, je kunt het wel zien als mensen blij zijn natuurlijk. Dus,
als het goed is, zou je het inderdaad ook uit de MTO's medewerkers tevredenheidsonderzoeken terug moeten zien. Je kunt daar natuurlijk ook specifiek op uitvragen. Maar het blijft wel lastig meetbaar. Het is een uitdaging om dat goed aan te tonen. Dus uiteindelijk is mijn ambitie om zoveel mogelijk organisaties in ieder geval die overtuiging te geven van dat het er gewoon integraal bij hoort als je met duurzame inzetbaarheid aan de slag gaat. En dan heb ik liever dat mensen, organisaties moet ik zeggen, vanuit goed werkgeverschap dit willen faciliteren, dan dat ik ze moet gaan overtuigen met metingen.
Mag ik er nog één ding aan toevoegen?
Zeker, ga je gang.
Nou, dat is fijn. Op dat punt ontwikkelen namelijk.
Ja.
Ja, voor je het weet hebben we het over ontwikkelgesprekken.
Ja.
En ik weet niet hoe het komt, maar in Nederland is het toch al vrij snel wat er niet goed gaat en ontwikkeld moet worden.
Ja.
Er is altijd druk op pijnlijke dingen, hè?
Ja. Ja.
Dat is heel vaak als je echt goed hebt vastgesteld dat iemand ontwikkelpunten heeft, en ik heb nieuws voor je, iedereen heeft ontwikkelpunten. Lala.
Ja. Ja.
Dan ga je druk op van, kan ik van een 5 naar een 6 of zo?
Ja.
Kan ik me daarna ontwikkelen? Misschien wel heel veel, een 7 of 6,5 of zo.
Ja.
Er zit ongelooflijk weinig energie in. Ja. En voor iemand die daarmee bezig is. Want dat zijn vaak worstelingen. En ook weinig werkgeluk.
Ja. Dus klopt helemaal. Ja,
als ik het heb over ontwikkelen, is het wel ook iets waarvan ik in eerste instantie zou vragen van, wat wil jij ontwikkelen? En hoe past dat overigens wel in het doel van onderneming? Daar zou ik nog steeds wel bij blijven.
Ja.
Zeker op de kortere termijn. Op de lange termijn zou je nog kunnen zeggen, ik wil helemaal wat anders gaan doen. En dan heb je ook een ander type gesprek, denk ik. Maar ontwikkelen is denk ik in eerste instantie waar iemand nog beter in wil worden, toch?
Nou ja, en echt wat jij zegt op die behoefte, dat is echt een hele belangrijke pijler. Want het menselijk brein is gewoon heel erg geneigd om eerst het gevaar en daarmee dus het negatieve te zien. Wij geven wel eens inspiratiesessies en dan hebben we 2 foto's. Dan hebben we afbeelding van een zonzeestrand. En daarnaast doen we een afbeelding van een brandende auto. Maar echt flink brandend. En dan vragen we wel eens aan de mensen van, joh, waar keek je nou het eerst naar? En echt 98% kijkt eerst naar die brandende auto.
Ja.
Omdat het menselijk brein is daarop gestuurd. Dus we gaan eerst vragen, wat kan er beter? Dat is eigenlijk een hele gekke vraag. Als je kijkt naar welzijn, mentaal welbevinden, waardering, allemaal dat soort. Hè. Dus uiteindelijk ook weer werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Laten we nou eens allemaal dat gaan omdraaien met z'n allen. En laten we nou eens met zo'n gesprekskaart of zo'n ontwikkelgesprek, laten we die hele naam er nou eens afhalen. En echt gewoon ook kijken van wat kan jij al heel goed? Dat is ook in de sport, ook vaak bij die hockeycoaches, dat ook toen gebeurd. Ze waren bezig naar de Olympische Spelen. En er was een speelster, die was volgens mij vrij cruciaal. Ik weet niet meer precies de details van het verhaal. Maar het kwam erop neer dat ze 3 jaar lang getraind hebben op de skill van die speelster wat ze minder goed kon.
Ja, dat bedoel ik.
En vergaten om de skill te ontwikkelen die ze goed kon.
Ja.
En toen kwam er een coach en die had het inzicht en die zei, ja, weet je, wij gaan jouw skill die jij al goed kan, waar je al een, nou toch maar even in cijfers 8 of 9 op scoort, die gaan we nog beter maken. Want daarmee gaan we wedstrijden winnen. Ja. En dat was ook het geval. Dus ja, fantastisch als organisaties op die manier, met als je ook als leidinggevende, als op die manier met je mensen om kan gaan, dat je echt kan zeggen, maar wat kan je eigenlijk al goed? En kunnen we daar niet eens verder op inzoomen? Zou het niet geweldig zijn om daar nog wat meer over te weten, nog beter in te worden?
Ja, ik ben het 100% met je eens. En toch zie je vaak dat het anders is. He, dat het gaat bij ontwikkelpunten over wat er verbeterd moet worden. He, wat er anders moet. Ik persoonlijk zou zeggen, als ik er nu in een dergelijke organisatie zou zijn, zou ik zeggen, laten we die gesprekken gewoon skippen en cancelen, want dat hoeft niet meer. Ja. Want op het moment dat je vindt dat iemand te veel ontwikkelpunten heeft, dan zal hij of zij verminderd of slecht functioneren.
Ja.
He, normaal gesproken, daar moet je dan het gesprek over hebben en niet over alle ontwikkelpunten. En voor de rest, de overgrote meerderheid, dus de basis gewoon op orde en die functioneert goed. En die zou je precies mee kunnen doen wat jij net zegt. Hè? Dus je laat je excelleren waar ze al goed zijn.
Ja.
En je zoekt vervolgens aanvulling in het team, zodat er is op andere talenten. Precies wat we in onze vorige podcast is besproken. Om uiteindelijk dat hele boeltje lekker te laten vliegen. Dit is theorie hoor, zeg ik erbij. En ik weet dat het in de praktijk allemaal wat lastig is. Maar de manier van denken is ook weer barstig.
Ja, en het cirkeltje is daarmee wel weer rond, Mark. Want we begonnen over die veilige werkcultuur. En ik weet nog, toen ik in loondienst was. Ja. Weet je, en dan had je inderdaad zo'n beoordelingsgesprek, heette het toen nog. Ik weet niet of ze het nog zijn, maar vast wel.
Ja hoor, denk het wel.
Maar dan, De manier, als ik nu terugdenk naar hoe ga je zo'n gesprek in, hartstikke zenuwachtig, angst, angstcultuur. En je komt in een gesprek uit en je onthoudt alleen maar de dingen waar je nog op moet verbeteren. Hè, en die niet goed waren, want dat is ook ons brein, onthoudt dat gewoon.
Dat
is wat blijft hangen en al die positieve dingen onthoud je niet. Dus wat je dan eigenlijk, je doet eigenlijk afbreuk aan die veilige werkcultuur.
Nou, dat
was het cirkeltje, zeg maar, een beetje.
Ja,
op zo'n moment, hè?
Ik weet niet of ik dit helemaal deel wat je nu zegt, maar ik snap wel dat het hele principe van beoordelen is op zich ook nog niet zoveel mis mee. Maar dat kan leiden tot alleen maar negatieve gedachten bij mensen. En dat helpt niet mee in het werkgeluk. Dan wel in de commitment aan de werkgever, dan al die dingen meer. Dat wilden ze overigens niet zeggen. Want we gaan echt helemaal de andere kant op. Wat ik hier met name zeg maar over vind, is niet, ga maar over die cycli, weet je wel?
Ja.
Dan spaar je dat helemaal op tot het eind van het jaar. En ik weet, ik chargeer nu, maar ik heb ook echt voorbeelden genoeg gezien waarin het wel gebeurde.
Ja.
Dus dan spaar je het op aan het eind van het jaar en dan gaan we eens even zeggen wat we ervan vinden. En dan hebben we misschien wel eens een keer een beetje besmuikt ook al eens een keer geroepen. En dan krijg je precies wat jij zegt. Dan wordt het in één keer een hele berg, hè, waar je dan mee te maken hebt.
Ik heb echt huilende collega's naast me gehad die dat helemaal niet aan hebben zien komen. Die dus zo'n gesprek hebben gehad die jij nu aangeeft.
Ja, nou ja, omdat het gewoon nooit eerder besproken is.
Nee.
Dus tuurlijk kun je wel, maar dat kun je dus het hele jaar door gewoon ook eens een keer aangeven of bespreken en zeggen, ik zou graag zien dat. He, dat mag, het hoeft niet alleen maar liefdevol en je mag daar ook rustig eens een keer wat feedback op geven.
Zeker.
Maar het opsparen tot zo'n gesprek.
Ja.
En dan als grote verrassing, dat is wel de enorme onveiligheid. Als dingen bij je worden gedropt die je totaal niet zag aankomen en ook oprecht niet zag aankomen. Dus ik wist het eigenlijk wel. Ik heb er zelf ook niks over gezegd.
Exact,
Dat is onveilig, ja.
En ik zeg niet dat daarmee je hele veilige werkcultuur in één keer omvalt.
Nee,
maar het toont
niet.
Wel barstjes en het kan wel opstapelen.
Dat is vertrouwen, hè, uiteindelijk dan. Maar hoe weet ik nog niet dat ik dit over een paar maanden alsnog voor de kiezer krijg. Dus
aandachtspunt is het zeker.
Dus van de NPO naar leren en ontwikkelen, naar beoordelingsgesprek. Het is niet te geloven, Ellen. We hebben een beetje de hele procesgang wel gehad eigenlijk vandaag.
Nou, ik denk wel, of ik hoop in ieder geval wel, dat mensen weer een paar keer hebben gedacht van, dat is wel bruikbaar binnen mijn organisatie.
Ja, en als je dat nou denkt, en dan heb ik twee suggesties voor. Het eerste wat je zou kunnen denken is van, ik ga me eens abonneren op deze podcast, want dan weet ik zeker dat er een nieuwe podcast komt, dan krijg ik automatisch bericht. Dat kan in je favoriete podcast app, dus geen enkel probleem, druk op de knop abonneer. Dat is één. Twee, als je nou denkt van maar dat wordt allemaal wel mooi gezegd, maar ik heb daar toch een andere mening over. Of ik zou daar toch eens wat meer over willen weten. Of weet je wel wat wij allemaal aan het doen zijn, wat ook absoluut relevant is om in de Vitaliteitspodcast te benoemen. Ik neem eens even contact op met ellen@vitaalwerk.nl en meld mij daar. Hè? En wij zijn zeer ontvankelijk. Hè? We gaan daar niks op beoordelen. en ik meld me daar en dan spreken we elkaar misschien wel in deze podcast. Dat zou ook nog kunnen.
Lijkt me een hele goeie.
Volgens mij kunnen we eruit nu.
Ja,
we
zijn klaar. Ja.
Nou, dan zeg ik tot de volgende.
Tot de volgende.
Dit was Ellen en Mark gaan vitaal. Wil jij meer informatie over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar ellen@vitaalwerkt.nl.